verdere wensen uit Gods heilig woord te lezen. Lucas 1, te beginnen bij het 26e vers. Vooraf de belijdenis van Nicea. Ik geloof in een God, een almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in een Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit een Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met een Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en op en begraven is, en ten derde dag opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, één die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die te samen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en ene heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En in de zesde maand werd engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ongetrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize David, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlijden hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult de vrucht worden en in een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot een engel: hoe zal dat wezen, de wijde geen man bekennen? En de engel antwoordde, zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal God Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf de vrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haar naar het gebergte in de stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kind de kop in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met een heilige geest en riep uit met een grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buik. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijn Heren tot mij komt? Want zie, als het stem uw groetenis in mijn oren geschieden, zo sprong het kindertje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heer gezegd zijn, zullen volbracht worden. Tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het avondje des Heeren. De Heere gebracht aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag, voor de tweede maal ons nog samen aan de plaats des gebeds. Dat nog gebeuren mag, dat nog plaats mag hebben, dat is alleen omdat de schepper van de einden der aarde nooit moede en nooit mat wordt. Dat het diep indrukken en afdrukken in onze harten ervan mochten krijgen, tot een waarachtige vernedering voor het aangezicht uw goddelijke majesteit. Dat we in onze totale nietigheid weg mochten zakken en in onze onwaardigheid de laagste plaats mochten innemen. Geen meerder goed, geheer gij mij geven meugt, dan dat ge ons vernedert en maakt klein. Van onszelf, en dan gaan we de hoogte in. Maar genade brengt ons in de laagte. Gelaat ook in het midden van onze bediening, van woord en sacrament nog, zoals ge tot aan het einde van de wereld dezelfde zorg voordragen zult. Dat het niet tot een oordeel, maar dat het tot een eeuwig voordeel, dat het tot een eeuwige winst voor onze arme zielen mocht zijn. het zij bij de aanvang of bij de voortgang. En dat we ook onder de bediening in deze middag verstand mochten krijgen met goddelijk levensstraal. Want we moeten maar bekennen met die man uit uw woord dat we geen mensenverstand hebben en dat we de wetenschap der heiligen niet gekend hebben. We zijn het alles kwijtgeraakt in paradijs. En nu komt de mens op de wereld verdoemelijk voor God. En verwerpelijk en een wonder zou het moeten zijn van dag tot dag dat we nog mogen leven, dat we nog bekeerd kunnen worden, dat we nog zalig kunnen worden, dat we nog hersteld kunnen worden, dat we nog bevestigd kunnen worden in de staat der genade door de middelaar Jezus Christus. Wil in deze middag uit genade de waarheid nog openen voor ons verstand en voor ons hart. Ook onder het lezen van uw getuigenis mocht ge nog sterk en nog een zegen schenken, opdat het voor deze en genen ook onder het prediken nog tot een eeuwige winst mag zijn. We dragen het alles op aan de rommelende gewand van uw goddelijke barmhartigheid. Dat uw woord zijn vrije loop nog mocht hebben over de lengte en breedte der aarde en ook in alle plaatsen van uw heerschappij waar uw naam gedachten is gesticht wordt. Dat Satans rijk afgebroken, dat uw koninkrijk nog komen, maar ook opgebouwd mocht worden. En dat uw volk zich in u mocht verblijden. Ontneem wat ze niet kwijt willen. En schenk uit genade wat ze niet hebben willen. We dragen op aan uw troon al de zieken en al de kranken. En al de ouden van dagen getal dat neemt bij de week bijna toe. Van degene die met ons niet meer vergaderen kunnen. En de meesten niet meer vergaderen zullen. Ge weet al de ellenden en al wat er afgeleefd en doorgeleefd en ingeleefd wordt. Ook in die verschillende plaatsen waar ze verzorgd worden. Het zij bekend of ongekend. Gedenk nog des ontfermens aan al de weduwen en wezen en weduwenaars. Wil in de eenzaam leven ze gedenken en ze nog ondersteunen in alle beproevingen van het leven die ze doorgaan moeten. In drie families is weer rouwen, sterk en ondersteunen, verlies van een broer. En in die andere twee het verlies van een zuster. De ene korter, de ander langer, weg tot de dood gehad. Leer ze samen maar sterven, eer dat ze sterven moeten en zullen. Ook degenen die de begrafenis niet bij kunnen wonen vanwege de afstand. De Heerige mocht ze de gedachte zijn naar ziel en lichaam beide. Land en volk en overheden mochten we aan u bevelen. En alles wat in druk en in moeite hier en in buitenland. Weet de ellende en vrees in sommige gezinnen. Het is alles naakt en geopend voor uw troon. Spaar nog en bewaar nog dat het leven nog niet weggenomen zal worden, maar dat geen de toren des ontfermens nog wilde gedenken. Ook een van onze leden die in het ziekenhuis was, vanmiddag weer met ons vergaderd is onder uw woord, geef ook zijn zielen de nog indrukken van dat het uw goede tierenheden zijn dat nog is in het land der leven, en dat het nog tot een eeuwige winst mag zijn. Wil aan uw kerk gedenken in de uitzuivering en in de beproeving en in de loutering en in de verwoesting. En gedenk al uw knechten die zelf niet kunnen, maar die van u geholpen moeten worden. Wil ook uw kracht in zwakheid volbrengen voor hem die andermaal in deze dag uw woord nog eens te spreken, ondersteunen nog, maak het wel ook met onze stem en geef nog kracht en lust en opgewektheid om uw Heere te bedoelen en om het heil van Sion nog te mogen zoeken in de verzoening van al onze ongerechtigheden om Christus willen. Amen. Psalm 98. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt den Heere, zijn heilig arm bracht heil naar leed. Dat heil heeft God nu doen verkondigen. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heiligdom ten toon spreidt. Psalm 98, het eerste en het tweede vers. vragen vanmiddag uw aandacht voor de behandeling van zondag 14 van onze Heidelberger Catechismus, de vraag 36. Wat nuttigheid bekomt gij door de heilige ontvangen en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot dusver. We wensen aan de hand van de 36e vraag en antwoord van onze catechismus vanmiddag te spreken over het profijt, of zoals het hier genoemd wordt, de nuttigheid van Christus mens worden. Ten eerste, die mens worden was tot verheerlijking God. Ten tweede, die mens worden die strekt tot het nederwerping van de macht des Satan, van vloek en dood, is tot de overwinning van de wereld en tenslotte tot de ten onderbrenging van het verdorven vlees van Gods volk. Dat zijn in kort onze hoofdgedachten. We hebben de vorige week zondagavond stilgestaan bij de ontvangenis van de Heilige Geest. En dat Christus geboren is uit de maagd Maria. Dat hij zijn menselijke natuur niet meegebracht heeft uit de hemel, zoals de Anabaptisten geleerd hebben en dat vandaag aan de dag nog leren. Ook zoals de modernen en ethischen die gezegd hebben dat Christus maar een lichaam in schijn heeft aangenomen en dat hij eigenlijk nooit waarachtig mens geweest is. Maar daar gaan we nu verder vanmiddag niet op in, omdat we de vorige week dat overdacht hebben. Nu gaat het vanmiddag over de nuttigheid, over het profijt dat Christus heilig ontvangen en geboren is uit Maria. Ik heb voorgelezen vanmiddag een gedeelte uit Lucas 1 dat een engel Gabriel kwam tot Maria en dat die engel Gabriel aan Maria verklaard heeft wat er gebeuren zou. Want op zichzelf, die Maria die stond ook voor een wonder, voor een verborgenheid die zij met haar verstand ook niet oplossen kon. Dat er een kind geboren zou worden, zoals ook onze vaderen in de geloofsbelijdenis gezegd hebben, zonder toedoen van een man. Daarom heeft ook Gabriel, die engel die voor God staat, het ook niet kwalijk genomen dat Maria gevraagd heeft, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken. Waar die vraag uit voortkwam, dat is voor ons klaar genoeg. Maria, dat was een persoon die door God begenadigd was. En die vervuld was met de vreze God. Maria die is zeer jong geweest toen die engel tot haar kwam met die boodschap. En vanzelf Maria was een redelijk mens zoals wij allen nog mogen zijn. Wat ook een gifte God is. Dus toen die Maria daarover na ging denken, want ze was wel ondertrouwd met de man, maar nooit geen gemeenschap met de man gehad. En hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Zal Gods naam gelasterd worden? Zal ik in een conflict komen met Jozef? Al die vragen, die hebben haar hart vervuld. Kunt u dat begrijpen? En uit kinderlijke vrezen voor de Ere God, heeft die Maria die vraag aan die engel gedaan. En die engel die heeft geantwoord, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Je kunt ook wel begrijpen, geliefden, dat Maria die heeft tegen Jozef niet kunnen spreken over hetgeen wat plaats zou hebben. Voor Jozef was het ook een verborgenheid, diep en hoog. Al was het een begenadigde man, want hij was een rechtvaardig man, staat er. Maar die man die kon dat ook niet begrijpen. Dus ze heeft daar nooit over gepraat. Maar toen Jozef in de war liep, God die laat al zijn volk in de war lopen. Allemaal. Ik hoop vanavond, als we nog gespaard blijven, daar in de nabetrachting nog wat meer van te zeggen. Maar zou een vraag zijn in onze dagen waar het getal avondmaalhangers toe gaat nemen in zulke donkere tijd waarin we leven, of bij al die mensen terwijl er ooit vastgelopen is. Bij Maria liep het vast, bij Jozef liep het ook vast. En de Heer die heeft dat raadsel voor Jozef alleen toen opgelost, toen hij in zijn hart en gedachten had om Maria heimelijk te verlaten. En in mijn woorden, toen hij het voornemen had opgenomen om die Maria in de ellende achter te laten. Maar toen heeft God het opgenomen. God neemt het op, mensen, voor al die zielen die er geen uitkomst meer zien. De weg Gods met zijn kerk, dat is als mij heen hulp of uitkomst bleek. En mijn geest in mij dus week. En ik overstelfde door de lente. Heb gij mijn pad gekend. En daar zijn er ook onder ons die er niet van willen weten dat een mens door de hel naar de hemel moet. Die zijn er. Maar we kunnen onszelf daartegen verzetten en tegenkeren, maar daar is geen andere weg meer. Daar is geen andere weg. En als we dat niet leren, dan zullen we onszelf bedriegen voor die ontzaglijke eeuwigheid. Jozef die is ook bij de hel gekomen. Toen de hemel zich ging openbaren. En gemeente, daar is geen andere weg. Laten die enkele woorden voor vanmiddag genoeg zijn. We zullen nu trachten met de hulp van God iets te zeggen over het profijt van de heilige ontvangen en geboorte van Christus uit Maria. Mijn eerste punt vanmiddag, dat is de menswording van Christus strekt tot verheerlijking God. Onze vaderen die hebben gezegd dat hij onze middelaar is. Niet onze middelaar wordt, maar dat hij onze middelaar is. En dat is gemeente van de nooit begonnen eeuwigheid. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. De grondslag die ligt in de eeuwigheid. En die grondslag die ligt zo hoog, maar die ligt ook zo diep, dat een duivel met al zijn helle macht er niet bij kan komen. Maar dat ik er ook niet bij kan komen. Dat ik er ook niet bij kan komen. Met een paar woorden heb ik vanmorgen gezegd dat de zaal van Caiaphas die lag achter de instelling van het heilige avondmaal. Niet ervoor, maar erachter. En wat er hier Gods volk overkomt, dat is een loutering en een bezoeken en verzoeken en een beproeven waar het verdere van de leven vol van is. Ze hebben in de leven dus nergens anders op te rekenen dan op dat. En ze moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk God. Nu staat er hier dat hij onze middelaar is. Christus is de vrucht van het goddelijk welbehagen. Dat hebben we ook vanmiddag in deze catechismus op de voorgrond te stellen. En wat ik nu ga zeggen, dat is niet om een mens te bouwen buiten Christus. In het geheel niet. Maar dat is dit, dat als er in ons leven ooit, vroeger of later, een waarachtig gebed tot God wordt opgezongen, zoals we lezen in Psalm 130, uit diepten van ellenden roep ik met hart en mond tot u, die heil kunt zenden. Als dat plaats heeft in ons leven, dan zijn we wederom geboren. Paulus is wederom geboren op de weg naar Damascus. En op de weg naar Damascus, niet voor dat, nee, maar op de weg van Damascus, daar heeft dien Saulus van Tarsen gebeden: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En u had die man, die had voor hoeveel jaar, dat weet ik ook niet, is ook niet nodig. Maar die man die had, als die fariseers op de hoeken van de straten staan bidden, met een uitgestreken gezicht, zoals die fariseers dat deden. Maar daar op de weg naar Damascus, daar was zijn eerste gebed. Vroeger had hij nog nooit gebed. Nooit. Maar daar was het een gebed uit zijn hart. En als nu een ziel in oprechtheid gaat bidden, mag bidden, dan is dat een vrucht van de voorbeden van Christus. Dat is een werk van God en Heilige Geest, die in de harten van dat volk bidt, zoals Paulus zegt in Romeinen 8, met onuitsprekelijke zuchten. Dat is een gebed dat in de nood geboren wordt. Denk maar, ik zal in verband van deze tekst een tekst noemen. Denk maar aan Paulus later, als hij schrijft aan de gemeente van de Filippenzen, opdat ik hem ken. Opdat ik Christus zal kennen. Dan was dat omdat de noodzakelijkheid van die Christus in zijn ziel ontdekt was. Niet alleen tot rechtvaardig maken, want dat was achter de rug bij Paulus. Maar de noodzakelijkheid van die Christus in de weg van heilig maken, dat Christus hem heiligen zou. en reinigen zal. Wat hier in dit leven niet tot een eind komt, dat komt alleen tot een eind als Gods volk sterft. En als ze van de smet der zonde verlost worden. Je weet, we spreken over de heerschappij van de zonde, over de schuld der zonde, over de smet der zonde en over het gevolg van de zonde. Dat zijn vier verschillende zaken. Paulus zegt, de zonde zal over u niet heersen. In de rechtvaardigmaking worden ze ontslagen van de schuld der zonde. In de heiligmaking van de smet der zonde. En als ze de laatste ademtocht uitblazen, gedeeltelijk van de gevolgen van de zonde. Je zou zeggen, gedeeltelijk van de gevolgen, ja. Want de volkomenheid van die van de gevolgen der zonde zal zijn in de dag der opstanding als Gods volk de lichaam weer terug zal krijgen. Zolang als die dag der opstanding er niet is, dan is dat lichaam in het graf nog onderworpen aan het verderf. Maar straks zal het verderfelijke, dat zal onverderfelijkheid aandoen. En dat behoort ook tot de verlossing van de gevolgen van de zonde. Maar nu zegt de catechismus van Christus dat hij onze middelaar is. Is daar nu op de wereld, is daar in de kerk voor de wedergeboorte ooit gebid om een middelaar? Wat denk je? Nee, nooit. Want een mens, het is misschien wel eigenaardig uitgedrukt, maar ik hoop toch dat het voor mensen staat die een weinigje, al is dat maar uitwendig, maar toch een weinigje de waarheid kunnen volgen. Daar is, zolang als een mens onbekeerd is, er is geen gebed. Geen waarachtig gebed. Er is ook geen waarachtige behoefte. Ik zou eerst van dood levend gemaakt moeten worden. Zal er ooit een gebed in mijn ziel oprijden tot God? Dat is zo duidelijk openbaar geworden. We zijn nu in de Lijdensweken. En misschien straks dan zullen we nog horen van een Pilatus. En die zal zeggen, wat moet ik dan met Jezus doen? Die man die is er werkelijk verlegen mee geweest. De Joden die zei aan de heidenen, hij moet sterven. En zijn consensie die zei nee, want hij heeft nooit geen kwaad gedaan. Dus hij kan niet ten dode veroordeeld worden. Maar die man die wist het niet. Die zei, wat moet ik met Jezus doen? Die vroeg dat aan dat Joodse volk. Maar die arme tobbert, die wisten er ook niks van. Er wist geen mens die er wat van weet, mensen. Totdat God het ons gaat onderwijzen. Ik denk dat ik het eigenlijk niet eenvoudiger kan zeggen. De Heer Jezus die heeft zelf gezegd, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. maar die ziek zijn. En als bij die bloedvloeiende vrouw de helft niet opgeraakt was en de kwaal niet erger geworden, dan had ze vandaag nog niet bij de Heer Jezus terechtgekomen. Nog niet. En nooit. Als ze geld had blijven houden en er kwaal. Als ze geld had blijven houden en er kwaal, dat was nog draaglijk gebleven, dan was die vrouw, die was nooit tot Christus gekomen. Nooit. Het moet een hopeloze zaak worden. En uw Gods volk, daar komt dat in één dag niet aan de weet hoor. Dat moet je ook niet denken. Ze hebben er leven lang nodig om aan de weet te komen wat? Twee dingen. Om aan de weet te komen dat het niet ligt in hem, in hun, maar dat het alleen ligt in God. Dat neemt ons gehele leven om dat te leren missen. Omdat we elke keer nog maar in onszelf vroeten, opdat we toch in onszelf nog iets zullen vinden. We zouden dit willen en we zouden dat willen. En het is niet anders dan een verbroken werkverbond. Waardoor een mens nooit zalig kan worden. Nooit. Dat hij onze middelaar is. Wat is nu een middelaar? Een middelaar, dat is een persoon die zich plaatst tussen twee personen of twee partijen. Je weet, als er een strijd is, dan wordt uiteindelijk soms door de regering iemand gezocht of aangesteld die proberen zal om die mensen te bevredigen. Om die mensen weer bij elkaar te brengen. Een middelaar, dat is een tussenpersoon. Wie waren onder het Oude Testament tussenpersonen? Mozes was er een. Aaron was er een. En denk ook aan Abraham. Voor Sodom en voor Gomorra. Mozes, die heeft in de oude rijm van dat thee staat dat zo kostelijk, veel duidelijker als in onze nieuwe berijming. Maar die Mozes, die heeft zichzelf, staat daar, in de bresten geplaatst. Die heeft zichzelf tussen God en dat volk gezet. En toen heeft die man, die Mozes, met al de genade die God aan die man geschonken had, die moest er ook nog buiten gezet worden. Want we moeten allemaal er maar buiten gezet worden. We zitten allemaal maar opgescheept met ons eigen. Voor 100%. Ik zowel als jullie. Gelukkig hebben we een kind ook krijgen. En toen heeft die Mozes, die heeft gezegd: Heere, delg mij dan maar uit uw boek. Als je dat volk maar laat leven. Is de Heer erop ingegaan? Nee. Het was alsof de Heer het heel niet hoorde. Delg mij uit uw boek. Wanneer heeft God dat volk gespaard, dat is zo diep verzondigd had. Dat is gebeurd toen Mozes zei: wat zult ge dan met uw grote naam doen? En dat heeft Gods harte geraakt. Dus het ging niet over Mozes meer, maar het ging over Gods naam, Gods grote naam. En toen was het beslist dat die kerk gespaard zou blijven. Een middelaar, dat is een tussenpersoon. En u zingen in Psalm 49, in derde vers, dat niemand zijn broeder immer meer zal kunnen verlossen. En dat een gode zijn rantsoen niet zal kunnen geven. Want de verlossing der ziel is te kostelijk. En die zal in eeuwigheid ophouden. Niet ophouden. Denk er zo over. Dat hij onze middelaar is. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. En welke mate van genade dat we ook zullen krijgen in ons leven. Welke mate van genade. En sommigen die krijgen een grote mate. Die zijn er onder Gods kinderen. Maar. Als het op de zaak aankomt. Dan blijft dat volk in dezelfde. Verwerpelijk en verdoemelijk. Verwerpelijk en verdoemelijk. In 35 lag er eens een leraar op zijn sterfbed in Nederland. Man ook met grote genade. We hebben die man ook jaren gekend onder zijn bediening nog verkeerd. Verschillende malen. En die man die kreeg het benauwd voordat hij ging sterven. En er was een vrouw die we ook gekend hebben in die tijd, ook met grote genade. Ze zei tegen die dominee, hoe is het mogelijk dat je van de dood zo benauwd bent, van sterven nog zo bang bent. En toen zei die dominee, nu de Heer die zal me als knecht gebruik kunnen hebben, maar voor de poorten des doods moet ik als kind nog worden aangenomen. Als kind nog worden aangenomen. En op een andere keer had die man eens ergens zo geweend. Dat die persoon waar hij in huis was toe, waarom? Hij zei, omdat God, al heb ik, al struikel ik gedurig in mijn leven, dat God me toch niet zal verwerpen. De vastigheid van het verbond, maar niet de grootheid van de genade, maar de vastigheid van het verbond. Dat hij onze middelaar is. En wie heeft nu die middelaar verordineerd? Wie heeft nu die middelaar gegeven? De Vader die heeft hem van eeuwigheid verordineerd. En in de aanvaarding van onze menselijke natuur. Daar ligt de bekwaammaking van hem als middelaar. Dat hij onze middelaar is. Omdat in de zaligheid van Gods kerk. En in de terugbrengen van dat volk in de gemeenschap God. Dat daar de ere Gods aan verbonden is. En dat het uiteindelijk gaat niet over de mens, maar uiteindelijk over de verheerlijking God. En om dat nu te bewijzen, dat is heel eenvoudig, mensen. Want daar zal in het leven van Gods volk, in de doorleiding van de zielen, zover dat dat hier gebeurt op de wereld. Want je kan eigenlijk hier niet van een doorgeleid volk praten. Gods volk, dat is doorgeleid als ze sterven. En als ze in de hemel komen, dan zijn ze doorgeleid. Dus het is hier allemaal ten dele. Maar al hebben ze nog zoveel genade van God ontvangen, ze kunnen niet één ogenblik voor God bestaan. Niet één ogenblik. De catechisme die zegt in zondag 52, terwijl we van onszelf een zo zwak zijn. Ja, maar die mensen overdrijven toch wel een beetje, oké. Of niet? Nee, mensen. Nee. Die mensen die hebben niet overdreven. Maar voor 100% de zuivere waarheid gezegd. Terwijl we van onszelf zo zwak zijn. Dat we niet één ogenblik kunnen bestaan. En David die zingt in Psalm 38. Want ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Nu kan je wel begrijpen, mensen, die godsdienst van onze dagen. In het algemeen dat toch heel geen grond in de waarheid heeft. Nee. Dat heeft geen grond in de waarheid. Dat is er allemaal buiten. En dat is er allemaal tegen. De laatste zucht die Gods volk slaat. Het laatste gebed. De laatste tranen. Die zullen nog gezuiverd moeten worden. En nog gereinigd. In de fonten. In de fontein. Tijn van het bloed van de Heer Jezus. Dat Hij onze middelaar is. Een middelaar van voorspraak en een middelaar van verzoenen. Dat Hij onze middelaar is. En met zijn onschuld. Dat volgt verder nu. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Want de Heer Jezus die heeft geen dadelijke zonde gehad. En ook geen original sin. De zonde van Adam is hem nooit toegerekend. Dat is wel het geval met ons. Boston die zegt, voordat de mens op de wereld komt, wanneer de leven in het lichaam komt, de ziel erin komt, dan heeft er een rechterlijke daad plaats. Rechterlijk. En die rechterlijke daad bestaat daarin dat God zijn beeld van die mens onttrekt. Dus hij komt op de wereld, elk mens, wie dat dan ook is, als een voorwerp van Gods vloek en van Gods toorn. Zo komt hij op de wereld. Hij kan voor God niet bestaan. En diezelfde Boston die zegt in de viervoudige staat. in dat doorluchte werk dat we van iemand hebben. Daar zegt Boston dat de mens eigenlijk geen recht heeft om te leven. Dus als een mens op de wereld komt, dan zou God naar zijn gerechtigheid die mens, dat pasgeboren kind, weg kunnen nemen. Maar vanzelf, dat gebeurt niet altijd, dat gebeurt soms, maar in generaal niet. Nee. Nu zijn daar vele dingen aan verbonden, mensen. Ja. God die heeft het huwelijk ingesteld en verordineerd. Waarom? Opdat die man die vrouw zal helpen en die vrouw de man tot een steun zal wezen? Ja, dat ook wel. Maar dat zijn allemaal eigenlijk bijzaken. De hele zaak dat God het huwelijk ingesteld heeft, dat is omdat er een kerk moet komen. Een uitverkoren kerk uit het ganse menselijke geslacht. Wie dat zijn, dat weten we niet, dat is in de hemel bekend, mensen. Want daar is de burgerlijke stand, in de hemel. Paulus die zegt, onze wandel is in de hemel, waaruit ook de zaligmaker verwacht. Soms trouwen er mensen dat je denkt, ja, arme man, arme vrouw. Wat moeten die twee mensen toch bij elkaar doen? Maar Bunyan die zegt, de huwelijken die worden in hemel gesloten. Daar stemmen we ook van geloven. De huwelijken die worden in hemel gesloten. Daar gingen twee mensen trouwen met elkaar in de Bijbel hoor. Ja, ja, twee mensen. En als ze allemaal zo trouwden, dan had je ook geen echtscheiding. En wie waren dat? Dat weet je toch wel? Zacharias en Elisabeth. Ben er nog meer, jazeker. Isaac en Rebecca. Die ben biddende bij elkaar gekomen. En die man die heeft 20 jaar gebeden voor een zaad. Dat God aan Abraham beloofd had. Wat een beproeving. Maar in de tegenwoordigheid van zijn vrouw. Maar ik lees van een andere huwelijk ook in de Bijbel. In de voorzienigheid God. Want het is een verschil of een mens trouwt onder de toelaten of in de gunst van God. Jerobeam, de eerste koning van Israël, die is ook getrouwd. Zou die man ooit een gebed gedaan hebben? Dat een kind mocht krijgen met genade in zijn hart? Nee. Nee, helemaal niet. Maar er is een kind geboren. En dat heeft God weggenomen. En daar staat van geschreven dat er iets goeds in was voor hem. Van de God van Israël. Dus van God bekeerd. Wij weten niks. Nee. Achas die zijn kinderen aan de Molok heeft opgeofferd. Die ze door het vuur liet gaan. Er is een Hiskia geboren uit dat huwelijk. Een Hiskia. Een reformer voor de kerken God. Wij moeten maar tot de conclusie komen in ons leven, mensen, dat we totaal niets weten. Wel weten we dat God zijn kerk zal bouwen tot aan het einde van de wereld. Ik zou nog veel meer vanmiddag kunnen noemen, maar de tijd hier is zo kort, we moeten weer gaan eindigen. Maar daar zie je Gods welbehagen volvoerd. Maar als ik nu over die tekst ga denken, uit Job 14. Ja. En ik ga denken over die tekst dat de Heere zei, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Dan zou ik in de war raken. Want daar staat in Job 14, wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. En als je dan eens denkt, mensen, ja, in het leven. Mozes heeft twee jongens gehad. In Midian geboren. Nog één keer in de kronieken komt de naam voor, maar anders in heel de Bijbel nooit meer. Nooit. Er is geen gedachte, zover als wij weten, dat daar ooit genade in verheerlijkt is. Ik denk aan Samuel. Daar staat van die man dat hem was onder de aanroepers van Gods naam. Onder de aanroepers van Gods naam. En wat zegt dan de waarheid? Dat zijn kinderen die wandelden niet in zijn wegen. Wat een verdriet. Wat een verdriet, mensen. Maar God die volvoert zijn raad. En daar staat in Jesaja 53. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dat welbehagen dat wordt volvoerd. En nu in de hemel. Daar zal geen vlees en bloed in komen. Nee. Daar zal het alleen gaan zuiver om de Ere God. Aan deze zijde van het graf, dan schreeuwt David, Absalom, Absalom, ware ik voor u gestorven. Maar in de hemel doet het niet meer. Nee. Waarom schreeuwt in de hemel er niet meer over? Omdat Gods volk verlost is van de vlees en van de bloed. En omdat daar dat volk volmaakt aan de zijde van God zal staan. Ik zal lachen in de verderf en spotten wanneer de vrede komt. Dat zal in de hemel zijn. Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. We gaan nog even een klein versje zingen en nog een paar woorden en eindigen. Psalm 51, het is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf, maar bij een ongerechtigheid geboren. De derde van Psalm 51. geliefden, mijn zonde, waar ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dat gaat hier over de zonde van Adam, die we meebrengen als op de wereld komen. Dat is de erfenis die op onze schouders hangt als een mens in de wereld komt. En dat betekent ten eerste dat als God in de dadelijkheid in het recht zou treden met een mens, dan zou een mens ineens afsnijden. Ineens. Maar dat doet God niet. Nee. Daar is een volk dat kan niet sterven voordat God ze wedergeboren heeft. Dat kan niet sterven. Dus Gods volk, Gods kinderen, maar dat zijn ze van eeuwigheid in een besluit daar niet. Dat staat in Johannes 10 vers 16. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. De Heer zegt, ik ken nog bokken. Nee, maar ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Al hebben ze een bokkennatuur, mensen, verschrikkelijk soms. Maar God die gaat ze bekeren. Op zijn tijd en op zijn wijze. En in zijn weg. En als nu die uitverkorenen op de wereld komen, dan wordt hun zonde, waarin ze ontvangen en geboren zijn, die wordt door Christus voor Gods aangezicht bedekt. Doordat Christus heilig ontvangen en geboren is uit Maria. Dus het gaat daar over de erfzonde en over de erfsmet. En dat wordt nu door God bedekt staat. Er staat niet verheven. Nee, maar dat staat hier bedekt. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. En we geloven voor 100% mensen. Voor 100% dat er een bijzondere voorzienigheid Gods is ten opzichte van de uitverkorenen. Als ik denk aan de verloren zoon, die vraagt zijn helft van zijn vader, een deel van zijn goed, die gaat naar een vergelegen land met het voornemen om nooit tot zijn vader meer terug te komen. Want de val van Adam, dat is een absoluut feit. Absoluut. Er staat in Jesaja 28 dat de mens een verbond met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt. En dat zijn wegen de dood vasthouden. Toen Juliaan dat vallige in sterf op slagveld, toen hij neergeschoten werd, maar nog een ogenblik leefde, die grote vijand van Constantijn de Grote en van het volk van God, aan wie zeiden dat die Constantijn gevallen was, toen heeft die man, stervende in zijn vijandschap, het stof van de grond opgenomen en naar de hemel geworpen. En toen heeft hij uitgeschreeuwd: gij vervloekte Galileër, gij hebt toch overwonnen. Dat is de mens. En daar wordt wel eens en is wel eens gezegd dat de mens in de hel beklagen zal dat hij geleefd heeft. Ik denk, er is niet veel grond voor in de Bijbel om dat te geloven. omdat Gods woord zegt dat ze dag en nacht God zullen vloeken en lasteren vanwege de pijn en vanwege de smart. Dat is wat de waarheid is. En als in de hel, mensen, als in de hel, de mens 1 minuut onder God kon bukken, 1 minuut, dan zou de hel geen hel wezen. Want daar zou een opening in wezen. Als een mens aan de kant van God nog valt. Ik heb straks nog wat vergeten om te zeggen. Als een mens ouder gaat worden, die gedachten, die worden zo minder. Maar dat ging over dat punt van de verheerlijking God. Dat dat het hoogste punt is. In de zaligheid van de kerk. En u zal er aan deze zijde van het graf voor Gods kinderen een ogenblik aanbreken dat ze aan de zijde Gods mogen vallen. Dat ze zullen zeggen, Heere, als er 1 van uw deugden geschonden zou moeten worden voor mijn behoudenis, laat me dan maar liggen. Haat me dan maar voorbij. Niet dat ze onverschillig zijn omtrent er eeuwige staat. Nee, mensen. Want als we dat zouden stellen, dan waren we een vervloekte antinomiaan. Een vervloekte antinomiaan. Gods volk wordt geen antinomiaan. Nee, dat bestaat niet. Maar als er 1 van die deugden geschonden zou moeten worden voor hun behoudenis, dan komt dit naar voren, mensen, dat ze meer liefde voor Gods eer in de leven krijgen dan voor de eigen behoudenis. Voor de eigen behoudenis. En die wordt door zijn heilige ontvangenis en geboorte hun zonde, waarin zij ontvangen en geboren zijn, wordt door God bedekt. Want vanzelf een oudvader die heeft gezegd, en dat geloof ik vanzelf, dat geloof je allemaal wel. Een oudvader die zegt dat hoe dat een mens op de wereld komt, dat is een donkere hoek waar we geen licht in kunnen zien. Een donkere hoek, hoe dat een mens op de wereld komt. Maar dat nu door die heilige ontvangenis en geboorte, dat mijn erfzonde en smet bedekt wordt door de heilige ontvangenis en geboorte van die middelaar. De tijd roept te gaan eindigen. We zouden nog wel wat meer van willen zeggen, maar we zijn aan de tijd hier gebonden. God mocht het weinige dat we van gezegd hebben vanmiddag nog willen zegenen. Ik hoop, geliefden, dat God het indrukken en overdrukken mag in onze hart. En wat we vanmiddag gehoord hebben, dat het dus niet meer kwijt konden raken. Dat het dus met ons mee ging reizen. Naar die ontzaglijke eeuwigheid. En dat door God nog de voet leerde vallen. En met Job onze rechter om genade leerde smeken. Kan nog. Het kan nog. De deur is nog niet op het nachtslot. Al bij het 90, al bij 100. Al was hij zo oud als Methuselem, zou het nog kunnen. Zou het nog kunnen. Van Gods kant is niet hopeloos. Als het maar oprecht is van binnen, mensen. Dat is heel de zaak. als het maar oprecht is van binnen. En nu is er maar één die het oprecht kan maken. Zitten er nog in mijn midden, die daar wel eens om verlegen zijn. Zitten er hier nog. Die wel eens zeggen, oh God, maak me toch eens eerlijk. Maak me toch eens oprecht. Maak me toch eens een schuldenaar. Maak me toch eens een zondaar. En dan zal het met al Gods kinderen ontmoet worden. Dat Christus op de wereld gekomen is. Om te roepen. Niet rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. Amen. Heere, ge mocht de naprediker zijn. Heilig het aan onze harten. En wil verder in de avond nog sterker nog terugbrengen. En uw woord nog geven in de opening van onze mond. En dat het nog een onvergetelijke dag voor ons samen mocht worden. Om het bloed des eeuwige verbonds. Om Jezus willen. Amen. Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85. Het eerste vers.